onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft van geslacht, ja, tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, we zullen zingen gaan op Psalm 145, daarvan het tweede vers. Ik zal, o Heere, die ik mijn koning noem, de luister van uw majesteit en roem verbreiden. Psalm 145, het tweede vers. Zij zullen uit de volheid van het gemoed gedachtig aan de milde overvloed van uw gunst die roemen bij elk een en juichen van al uw gerechtigheden. Dat is, gemeente, het derde vers dat erop volgt, Psalm 145 vers 3. We zullen het zo straks zingen gaan en we doen dat nadat we in gemeenschap met de kerk der eeuwen en met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis, belijdenis deden van het christelijk geloof. Ieder van u spreke met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, die zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in de heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de wederopstanding des vleeses en het eeuwige leven. Amen. Wij lezen nu, gemeente, de Heilige Schrift. En we zullen dat vanmiddag doen uit de Handelingen der Apostelen. Een gedeelte zo tegen het eind van dat Bijbelboek, uit hoofdstuk 25 en uit het 26e hoofdstuk. Wij beginnen onze schriftlezing bij Handelingen 25, vers 13. En we lezen dan door tot en met het derde vers van hoofdstuk 26. Daarna het slot van hoofdstuk 26 vanaf vers 19. De schriftlezing begint dus bij Handelingen 25, vers 13. Daar lezen we het woord van de Heere als volgt. En als enige dagen voorbij gegaan waren, kwamen de koning Agrippa en Bernice te Caesarea om Festus te begroeten. En toen ze al daar veel dagen doorgebracht hadden, heeft Festus de zaken van Paulus aan de koning verhaald, zeggende: hier is een zeker man, door Felix gevangen gelaten, om wiens wil, toen ik te Jeruzalem was, de overpriesters en de ouderlingen der Joden verschenen, begerende vonnis tegen hem. aan de welke ik antwoordde dat de Romeinen de gewoonte niet hebben enige mens uit gunst ter dood over te geven, eer de beschuldigde de beschuldigers tegenwoordig heeft en plaats van verantwoording gekregen heeft over de beschuldiging. Toen zij dan gezamenlijk al hier gekomen waren, zo heb ik geen uitstel nemende desdaags daaraan op de rechterstoel gezeten en beval dat de man zou voorgebracht worden, over welke de beschuldigers hier staande geen zaak hebben voorgebracht waarvan ik vermoedde, maar hadden tegen hem enige vragen van hun godsdienst en van een zekere Jezus die gestorven was, welken Paulus zeide te leven. En toen ik over de onderzoeking van deze zaak in twijfeling was, zeide ik of hij wilde gaan naar Jeruzalem en al daarover deze dingen geoordeeld worden. En toen Paulus zich beriep dat men hem tot de kennis van de keizer bewaren zou, zo heb ik bevolen dat hij bewaard zou worden ter tijd toe dat ik hem tot de keizer zenden zou. En Agrippa zei tot Festus, ik wilde ook zelf die mens wel horen. En hij zei, morgen zult ge hem horen. Des anderendaags dan, toen Agrippa gekomen was en Bernice met grote pracht, en toen ze ingegaan waren in het rechthuis met de oversten over 1000... en de mannen die de voornaamsten der stad waren, werd Paulus op bevel van Festus voorgebracht. En Festus zei de koning Agrippa, en gij mannen allen die met ons hier tegenwoordig zijt, ge ziet deze van de welke mij de ganse menigte der Joden heeft aangesproken, beide te Jeruzalem en hier, roepende dat hij niet meer behoort te leven. Maar ik bevonden hebbende dat hij niets de dood waardig gedaan heeft, en terwijl hij ook zelf zich op de keizer beroepen heeft, heb besloten hem te zenden. Van welke ik niets zeker heb aan de Heer te schrijven, daarom heb ik hem voor u lieden voorgebracht, en meest voor u, koning Agrippa, opdat ik na gedane onderzoeking wat heb te schrijven. Want het dunkt mij tegen reden een gevangene te zenden en niet ook de beschuldigingen die tegen hem zijn te kennen te geven. En Agrippa zeide tot Paulus, het is u geoorloofd voor uzelf te spreken. Toen strekte Paulus de hand uit en verantwoordde zich aldus. Ik acht mijzelf gelukkig, o koning Agrippa, dat ik mij heden voor u zal verantwoorden van alles waarover ik door de Joden beschuldigd word. Allermeest, terwijl ik weet dat gij kennis hebt van alle gewoonten en vragen die onder de Joden zijn. Daarom bid ik u dat ge me langmoediglijk hoort. Wij vervolgen de lezing in vers 19, waar de apostel nog steeds aan het woord is. Vers 19 van hoofdstuk 26. Daarom, o koning Agrippa, ben ik dat hemelsgezicht niet ongehoorzaam geweest, maar heb eerst degenen die te Damascus waren en te Jeruzalem en het hele land van Judea en de heidenen verkondigd dat ze zich zouden beteren en tot God bekeren, werken doende der bekering waardig. Om deze zaken wil hebben de Joden mij in de tempel gegrepen en gepoogd om te brengen. Dan, hulp van God verkregen hebbende, sta ik tot op deze dag, betuigende beiden klein en groot, niets zeggende buiten hetgeen de profeten en Mozes gesproken hebben, dat geschieden zou. Namelijk dat de Christus lijden moest en dat hij, de eerste uit de opstanding der doden zijnde, een licht zou verkondigen, deze volken en de heidenen. En toen hij deze dingen sprak tot verantwoording, zeide Festus met grote stem, gij raast, Paulus, de grote geleerdheid brengt u tot razernij. Maar hij zeide, ik raas niet, machtigste vele Festus, maar ik spreek woorden van waarheid en van een gezond verstand. Want de koning weet van deze dingen, tot welke ik ook vrijmoedigheid gebruikende spreek. Want ik geloof niet dat hem iets van deze dingen verborgen is. Want dit is in geen hoek geschied. Gelooft u, o koning Agrippa, de profeten? Ik weet dat gij ze gelooft. En Agrippa zeide tot Paulus, ge beweeg me bijna een christen te worden. En Paulus zeide, ik wenste wel van God dat en bijna en geheel, niet alleen gij, maar ook allen die mij heden horen, zodanige zouden worden gelijk als ik ben, uitgenomen deze banden. En toen hij dit gezegd had, stond de koning op en de stadhouder en Bernice en die met hen gezeten waren. En aan hun zijde gegaan zijnde, spraken ze tot elkaar zeggende: deze mens doet niets des doods of der banden waardig. En Agrippa zeide tot Festus: deze mens kon losgelaten worden, indien hij zich op de keizer niet had beroepen. Tot zover, gemeente. We zullen het aangezicht van de Heer nu zoeken gaan in onze gebeden en hem bidden om zijn zegen in deze dienst. Onze bijzondere voorbeden, gemeente, geldt Erwin en Ida Born met hun kinderen die vanavond bij ons in de kerk zijn. Een aantal weken zijn ze vanuit Zuid-Afrika in Nederland. Ze hopen in de loop van deze week weer terug te gaan. En we dragen hen en hun belangrijke werk aan de Heer op. Laat ons samen Gods aangezicht zoeken. Heren, we hebben het beleden als gemeente. Niet alleen vanavond met die aloude woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. De belijdenis aangaande u, o drie-enige God. God de Vader, de grote schepper van alle dingen. En God de Zoon, Hij die hoog verheven was, maar mens geworden is, neergedaald tot in deze wereld en die zichzelf heeft overgegeven, gekruisigd, gestorven, begraven, nedergedaald ter helle, maar ook weer opgerezen en nu zit het aan uw goddelijke rechterhand in de troon bij u, zijn goddelijke Vader. En dan gaat het de Heilige Geest, de Geest van de ene heilige algemene christelijke kerk, de Heilige Geest van de vergeving der zonden, de Heilige Geest van de wederopstanding van het leven en het eeuwige leven. We hebben het beleden. Maar vanavond hebben we het ook, Heren, al zingend gedaan. We deden het met alle oude woorden. En geef, Heren, dat we, wanneer we de woorden die ons op de lippen worden gelegd bij het zingen, dat we ze ook aandachtig en eerbiedig uitspreken. Toen we het zongen zojuist, dan gaande u, wie u bent, o eeuwig en grote God, de Heere is goed. De Heere is goed en vriendelijk en weldadig, barmhartig, mild, langmoedig en genadig. En hij doet zijn gunst bemerken en zijn goedheid is zelfs verspreid op al zijn werken. Hoe diep, Heere, ze zijn ons aangereikt vanuit de schriften. We behoeven ze niet zelf te verzinnen. We mogen ze naspreken, Heren, omdat u ze zelf aan uw kerk gegeven hebt. De belijdenis aangaande wie u bent. De Heere is goed. Mogen we het, Heren, daarin samenvatten? Mogen we het u belijdend erkennen, Heren? De Heere is goed. Wat wordt er gezongen in de psalmen aangaande uw goedheid? Zijn goedertierenheid is tot in der eeuwigheid. De Heere is goed. Nu kan het zijn, Heere, dat de wegen die u met ons gaat in ons leven ons tot andere gedachten brengen. Want we zijn het er zomaar niet mee eens. Wanneer ons levenslot en onze levensweg krommingen doet zien. Wanneer de weg naar beneden gaat, Heere, en we worden afgebroken. En wanneer er zoveel moeite en zorgen zijn, en ook in deze gemeente, Heren, vanmorgen hebben we de zieken en degenen aan wie we zorgen willen besteden, we hebben ze, Heren, aan u opgedragen. En we doen het vanmiddag opnieuw, wanneer wegen gegaan moeten worden, Heren, waarin u ons leidt. En in het bijzonder bidden we dat ook voor onze zuster Nelis Nipius, die in het ziekenhuis is opgenomen, die mogelijkerwijs in deze week een dotterbehandeling moet ondergaan, maar of het zal kunnen. We weten het allemaal niet vanwege haar zwakte. Er is ook al zoveel gebeurd, Heren. Wilt u met haar zijn? Wilt u meegaan? Wilt u haar gedenken? Wilt u haar lichamelijk, maar Heren, we mogen het ook in geestelijke zin bidden. wilt u haar hart versterking geven. We horen het een van de psalmisten zeggen. Ook aangaande zijn hart. Maar dan betreffende het perspectief. Al bezwijkt mijn vlees en mijn hart. En Heere, dat zal eens gebeuren met onze zuster voor wie we bidden. En met al die anderen wier namen we noemden vanmorgen. En met degenen die niet genoemd zijn, maar die zich erbij schikken. Omdat hun weg ook zo vol van moeite en zorg is. Heere, het zal ooit plaatsvinden. Al bezwijkt mijn vlees en mijn hart. Maar wat een wonder deze belijdenis. Zo is God. Zo is God de rotssteen van mijn hart. En mijn deel in eeuwigheid. Heere, dat bidden we. Wilt u dat genadig schenken. En alle zorgen en moeite in het midden van de gemeente. We bidden u voor de eenzamen. Voor degenen, Heere, die niemand naast zich hebben. En hen ontvallen. Of door andere omstandigheden is de levensweg veranderd. En bij de ouderdom, wanneer ons leven wordt afgebroken en wanneer we het ervaren hoe zwaar het is, Heere, om alleen te staan en misschien nauwelijks anderen om ons heen. In ieder geval naar onze ervaring. Misschien ook wel anders dan de werkelijkheid, maar zo is de ervaring nou eenmaal. Wilt u er zijn? Wilt u er zijn, Heere? Wilt u de schaduw aan zijn of haar rechterhand zijn? En wilt u betonen dat u de bewaarder Israëls bent? We bidden u, Heere, voor jongeren en ouderen. We deden het ook vanmorgen al, maar opnieuw. Onze jongeren die hun weg zoeken in deze wereld. Die wereld die hen lokt en die aanspoort om de bronnen aan te boren die gretig worden aangeboden. Op allerlei manieren. Niet het minst door middel van de media. En die media, ze zijn zoals Da Costa het ooit al zei. Ja, dat kunnen ze zijn, zeker wel. Voor hen die vanavond met ons meeluisteren, bijvoorbeeld een stap ten hemel. Ja, dat kan. Maar ook heel dikwijls een stap in de richting van de afgrond. En er is maar helemaal niks nodig, Heer, of onze jongeren. En misschien ook wel onze ouderen worden meegesleurd. En laten zich meesleuren. Misschien vanavond nog wel. Dat deze hele wereld zich vergaapt aan een bal die rolt. En die in een doel getrapt moet worden. O Heere, ontferm u zich. Laat het ons mogen gelden. Niet alleen wat dit betreft, maar in de hele openbaring van ons leven, Heere. Gij geheel anders. Gij geheel anders. Besef je wel dat je een teken op je voorhoofd meedraagt? Weet je het wel? Dat mijn naam aan jouw naam en uw naam verbonden is. En dat is niet vrijblijvend. Maar daarmee heb ik gezegd, ik wil dat je me dient. En ik geef je mijn genadige toezegging, mijn belofte. Ik wil uw God zijn. Heere, wilt u het ook tonen. Laat het ook in het midden van de gezinnen, Heere, beoefend mogen worden. Laat er worstelingen zijn voor onze kinderen en voor ons nageslacht. Misschien zijn we al wel heel oud. We hebben een aantal kinderen, maar we hebben ook zoveel kleinkinderen. Misschien wel achterkleinkinderen. Heere, ze moeten behouden worden. We hebben ze toch niet over voor het verderf. En wij als vaders en moeders en opa's en oma's, Heren, we zijn onmachtig. En ik was ook zo onwillig en zo ingezonken en zo nalatig. Maar Heren, wilt u het doen? Wilt u wonderen doen? En wellicht mag de ernst van de boodschap van deze avond, Heren, het aangrijpingspunt en het aanknopingspunt zijn waardoor u binnen wil komen. Wilt u dat doen, Heren? Ach, onze woorden, ze zijn maar gering en klein en ach. Maar wanneer u, o God, de Heilige Geest in uw hand neemt, dan is het een kracht Gods. Dan is het een kracht Gods tot zaligheid voor een ieder die gelooft. Wilt u dat genadig doen? U kent onze situaties, in onze eenzaamheid, in onze misschien wel onze psychische aangevochtenheid. Heren, hoe het ook is, we mogen het zelf invullen. We mogen het voor u brengen. O God, zie op mijn Heer. Gedenk de gemeente als zodanig. Geef Heere dat het trouw onder uw woord mag zijn. Wilt u ook aan onze broeder, meneer Procé en zijn vrouw alles geven wat ze nodig hebben. Als ze straks weer terug zijn. Geef dat ze de gemeente mogen voorgaan. Dat ze mogen worstelen voor de gemeente en het zaad, dat onze broeder het zaad mag uitstrooien, samen met de broeders van de kerkenraad. Wilt u ook in deze vakantieperiode geven wat nodig is? We bidden u, heren, voor het werk in Gent. We hopen er en we geven er ook deze dag voor. Laat het gul en royaal mogen zijn. Onze broeder van Luttekhuizen die daar het werk mag doen. In het Vlaanderenland, heren. Dat land dat ooit gestempeld was door de zuivere bediening van uw woord. Mogen die oude tijden weerkeren. Heren, voor u is toch niets te groot en te hoog. Wilt u de bediening van onze broeder en zijn vrouw daartoe ook zegenen. Straks gaan Erwin en Ida met hun kinderen weer terug. Heren, we danken u dat ze hier mochten zijn een aantal weken. Maar met hun gedachten waren ze ongetwijfeld ook deze weken bij het werk. En ook het nieuwe werk dat wacht. Straks niet alleen voor het project gericht op de jongeren, Goede Hoop. Maar ook het nieuwe project voor gehandicapten. Laat uw zegen erop mogen rusten. En wilt u ook met hen persoonlijk zijn, heren. Laat de zegenende hand zelf ook gezegend worden. Zoals u dat genadig wil schenken. Zo wacht het op u. We bidden u voor deze wereld. Laat uw koninkrijk komen. En wat ook de wereldleiders allemaal zeggen en twitteren en allemaal doen, heren. Mogen we omhoog zien. O God, red deze wereld nog. O, ze zal door vuur vergaan. Maar laat het wat ons betreft een louterend vuur zijn. Opdat we, heren, u mogen aanschouwen. Mijn deel, mijn zalig lot, om Christus wil. Amen. We zullen, gemeente, nu zingen gaan op Psalm 119. Psalm 119, het zevende vers allereerst. Ik heb anderen al de rechten van uw mond met lust verteld, hen vlijtig onderwezen. En dan ook het 23ste vers. Dan wandel ik vol moed op ruimer baan, omdat mijn ziel gezocht heeft uw bevelen. Dan doe ik zelfs aan koningen verstaan, hoezeer mij uw getuigenissen strelen. De versen 7 en 23 van Psalm 119. De collecten, ze zijn bestemd vandaag voor de kerk en voor de evangelisatie in Oost-Vlaanderen. Van harte in uw milddadigheid aanbevolen. We zullen, gemeente, na de prediking, zonder verdere nadere aankondiging, het Psalm 107 zingen gaan. Het eerste vers en het 20e vers. We luisteren vanavond naar de geschiedenis van de apostel Paulus voor stadhouder Festus en koning Agrippa en zijn vrouw. De tekst voor de prediking lezen we in de versen 27, 28 en 29 van Handelingen 26. Vanaf het 27ste vers dus. Daar lezen we woorden opgetekend uit de mond van de apostel. Gelooft gij, o koning Agrippa, de profeten? Ik weet dat gij ze gelooft. En Agrippa zeide tot Paulus, gij beweegt mij bijna een christen te worden. En Paulus zeide, ik wenste wel van God dat en bijna en geheel, niet alleen gij, maar ook allen die mij heden horen, zodanige zouden worden, gelijk als ik ben, uitgenomen deze banden. Als gemeente in de vroege middeleeuwen, zo in de 7e en de 8e eeuw, dat onze lage landen nog gehuld waren in diepe geestelijke duisternis. Onder de ban van afgoderij. Het waren ruwe tijden toen vanuit Ierland de eerste zendelingen overstaken en hier probeerden de kerk van Christus te stichten. We kennen hun namen wel, Willibrord, Bonifatius. Minder bekend is de man die met name onder de Friezen heeft gewerkt, Wulfran. Deze Wulfran heeft onder zijn werk nogal grote tegenstand moeten ervaren van de koning van de Friezen, koning Radboud. Hij was een felle tegenstander van de christenen. Hij heeft bijvoorbeeld het kleine christenkerkje in Utrecht laten verwoesten. En de kloosters die in diezelfde tijd al waren opgericht, iets zuidelijker dan Utrecht, allemaal laten platbranden. En toch waagt zendeling Wulfran het om deze ruwe en hardvochtige koning te benaderen en hem in aanraking te brengen met het evangelie, met het woord van Christus. En op een of andere manier, ja wij zeggen door het werk van de Heere zelf, op een of andere manier raakt deze wilde koning onder de indruk van de moed van deze Wulfran. Hij laat hem niet gevangen nemen, maar hij luistert aandachtig naar zijn woorden. En op een moment grijpt de boodschap van Wulfran hem eigenlijk wel aan. Zou het dan toch waar zijn dat zijn goden en de goden van zijn voorvaderen niet de echte goden zijn? Het laat hem niet los. En dan op enig moment dan verklaart koning Radboud dat hij christen wil worden. En enige tijd later staat er in Medemblik, behoorde ook tot Friesland toen, in Medemblik een groot doopvont gereed. Radboud, de koning van de Friezen, de vijand en de schrik van de christenen, wordt zelf christen. En heel belangrijk is dat, want als de koning van de Friezen christen wordt, ja, dan is daarmee het volk van de Friezen ook christen. Althans, ze worden daartoe gerekend. Een speciale dienst wordt belegd om koning Wulfran het teken en zegel van de doop te geven. En in die dienst komt daar dan het moment dat de koning nadert tot de doopvont. En met één been staat hij er al in. En dan keert hij zich om. Hij heeft nog een vraag. Een vraag aan Wulfran. Hij kijkt de zendeling strak aan en hij zegt, zeg mij, waar zijn mijn voorvaders nu? Zijn zij dan toch ook behouden? Wulfran schrikt. Hij moet een eerlijk antwoord geven. Hij mag de koning niet bedriegen. Koning, die zijn niet behouden. Want christen zijn is een persoonlijke zaak. Wel, zegt Wulfran en hij trekt zijn been terug. Dan wil ook ik geen christen worden. Liever met mijn voorouders in het Walhalla dan alleen met de christenen en zonder mijn ouders in de hemel. Koning Radboud, gemeente, jongens en meisjes, bijna een christen. Maar toen het erop aankwam, geen christen. En waarom niet? Het offer was te groot. Het offer was te groot. Wilt u het een ogenblik vasthouden? Wanneer we gaan luisteren naar de geschiedenis van de apostel Paulus voor koning Agrippa. ook van hem geldt het. En we horen het zelfs uit zijn eigen mond. Bijna een christen, maar geen christen. Want het offer is te groot. Boven de preekgemeente zetten we: Paulus predikt Christus. Paulus predikt Christus. Twee dingen. Christus dringend aangeprezen. En de tweede. Christus desondanks afgewezen. Paulus predikt Christus. Christus dringend aangeprezen. Maar helaas, Christus desondanks afgewezen. Waar treffen we de apostel aan? Gemeente in Caesarea. In de grote zaal van het stadhouderlijk paleis daar, aan de kust van de Middellandse Zee. En wanneer u Israël wel eens bezocht hebt, of dat nog eens zult doen, dan kunt u er precies naartoe. De locatie is nog exact aan te wijzen waar de zaal van de stadhouder was. En bijna is het aan te wijzen waar de koning met zijn vrouw zat en waar Paulus stond. Hij stond voor een grote vergadering van machtigen. In aanwezigheid van de stadhouder Festus en ook koning Agrippa met zijn vrouw Bernice. Het is een hele wonderlijke weg waarin de apostel geleid is. Het is al ongeveer iets meer dan 2 jaar geleden dat de apostel teruggekomen is van zijn derde zendingsreis. Hij moest, dat wist hij moest van Gods wegen naar Jeruzalem. En hij is daar een aantal dagen, en u kunt het een aantal hoofdstukken teruglezen uitvoerig. Hij is dan in Jeruzalem op het tempelplein en daar wordt hij herkend. Herkend door de Joden. En ze zeggen het, hij is het, deze Paulus. Dat is die, die beroerder van Israël. Die verkondiger van vreemde goden. Grijp hem. En ze grijpen hem en ze slepen hem voor de hoge priester. Gevangen genomen wordt hij. Maar de hoge priester mag hem niet berechten. Ook in dat opzicht gaat Paulus de weg die de Heer Jezus al voor hem ging. Hij wordt naar de stadhouder gebracht. En vanwege een levensbedreigende situatie wordt hij overgebracht naar Caesarea. En daar wordt hij gevangen genomen in de tijd dat nog stadhouder Felix het bewind voert. Paulus, een gevangene om Christus wil geworden. Een apostel in de banden. Geboeid vanwege het evangelie van Christus, zijn zender. In Handelingen 24, gemeente, en ik kan daar niet breed op ingaan, maar u kunt het lezen. Dan lezen hoe de apostel vrijmoedig getuigenis aflegt voor Felix en voor zijn vrouw Drusilla. Maar Felix weet met hem geen raad. En als Felix 2 jaar later wordt opgevolgd door de stadhouder Festus, dan zit de apostel nog steeds gevangen. Uiteindelijk beroept de apostel zich op de keizer. En dan op enig moment dan krijgt stadhouder Festus bezoek van koning Agrippa met zijn vrouw Bernice. Die vrouw met wie hij samenwoont, ze is zijn zuster. Ze wonen samen. En veel dagen brengen ze door in Caesarea als gast. Misschien wel een soort staatsbezoek bij stadhouder Festus. En dan overleggen ze het een en ander. En we hebben het gelezen. En dan zegt Felix: ik heb hier toch een bijzondere gevangene. Paulus. En hij predikt over een zekere Jezus die gestorven was, maar van wie Paulus zegt dat hij leeft. En de koning, die daar al eerder over gehoord heeft natuurlijk, maar die vindt het wel interessant om Paulus nou zelf te ontmoeten. En hij geeft te kennen dat hij die gevangenen wel eens wil horen. Het is goed, zegt Festus, morgen zul je hem horen. Wel, en dan staat daar die kleine Paulus, zijn naam wijst erop dat hij een kleine man is. Dan staat daar die Paulus, gemeente, in gevangeniskleding, misschien wel vastgeketend aan een soldaat, tegenover de machthebbers van die tijd. De vertegenwoordigers van de keizer van Rome. Festus, Agrippa en zijn vrouw En vele machtigen en overheden zijn samengekomen om Paulus te bevragen en naar hem te luisteren. Een man waar je zomaar aan voorbij lopen zou. Wat heeft hij nou? In verfomfaaide kleding, niet indrukwekkend. En dat tegenover de glans daar in die schitterende paleiszaal, met de koning op de troon en zijn vrouw ernaast en de stadhouder er ook bij. Want, Festus heeft gezegd, deze Paulus, hij heeft zich op de keizer beroepen en ik moet advies meegeven. Dat hoort daar natuurlijk bij. Wel, Agrippa, wil jij ook eens luisteren en dan wil jij op jouw beurt mij eens advies geven. Wat zal ik moeten schrijven aan de keizer? Wel, zo gezegd, zo gedaan. En zo, gemeente, staat de apostel voor de koning. Voor koning Agrippa. En daarmee lost God, die zijn zender is, lost de heilige, soevereine God een belofte in aan de apostel. En ongetwijfeld heeft de apostel eraan teruggedacht. Vele jaren geleden, toen hij daar worstelde, daar in de rechte straat van Damascus. Was daar niet Ananias gekomen en had Ananias niet een woord van de Heere gekregen? Deze is mij een uitverkoren vat om mijn naam te dragen voor de kinderen Israëls en voor de heidenen en voor de koningen. Wel nu, daar staat hij voor de koning. En, jongens en meisjes, ik zou het me goed kunnen voorstellen dat deze man die al zoveel jaren gevangen zit, ten onrechte toch. Toch alles zou proberen nu hij daarvoor twee machthebbers staat te proberen vrijgesproken te worden. Zal hij allerlei ontlastende dingen gaan zeggen? Zal hij... Nee. Wat de apostel doet, gemeente, dat is opmerkelijk wel. En we lezen dat telkens bij de apostel. Hij vertelt eerst maar eens zijn eigen levensgeschiedenis. Nee, niet om daarmee wat te zijn, maar om Christus te prediken. Christus die hem te sterk geworden is. Deze Saulus van Tarsen voorheen, die een vroom leven had, maar die aan zijn vroomheid een einde moest ontvangen. En die door Christus gevangen genomen is. En tot een prediker van het evangelie is gemaakt. Agrippa mag het weten, gemeente. En Bernice evenzeer. En Festus en al die machtigen, ze mogen het weten. Dat de boodschap die de apostel bracht, die is door zijn eigen hart gegaan. Dat is niet zomaar een verhaal. Dat is niet zomaar dat hij uit de geschriften heeft opgediept. Nee, het is door zijn eigen hart en door zijn ziel gegaan. En heeft sporen getrokken in zijn leven. Lieve gemeente, als je nou ook wat te vertellen hebt. Hebt u wat te vertellen? Heb jij wat te vertellen? Ja, niet over jezelf, maar wie God voor je geworden is. En dan mag je ook best zeggen hoe het gegaan is. We kunnen best af en toe eens huiverig zijn voor bekeringsgeschiedenis, om daar iets mee te zijn. Maar waar God in je leven komt, gemeente, daar ben je bij. En dat mag verteld worden. Dat mag doorgegeven worden. Komt, hoor toe. Hoor toe wat God aan mijn ziel gedaan heeft. Wat hij in mijn leven gedaan heeft. Welke sporen hij getrokken heeft. En dan, ja, dan trekt gemeente de apostel de registers van zijn evangelieorgel open. En dan gaat hij als het ware een symfonie ten gehore brengen van wie God is en wie Christus is. En wat de bedoeling van dat alles is, namelijk dat het volk van Israël, maar ook de heidenen zich zouden bekeren tot deze Heere Jezus Christus. Want weet je wie hij is? Ja, hij is gekruisigd, maar hij is opgestaan uit de dood. Vers 22 en volgende. Wel nu, hulp van God verkregen hebbende. Gemeente, daar staat geen zielige man. Daar staat geen man die medelijden opwekt. Maar er staat iemand die wat uitstraalt. Want hij heeft wat te zeggen. Hij heeft een zender. En die zender, dat is zijn God en dat is zijn zaligmaker. Wel nu, hulp van God verkregen hebbende. Ik, koning Agrippa, ik ben maar een hulpbehoevend mens. Ik ben een hulpeloos schepsel, maar ik heb hulp van God verkregen. Ik sta tot op deze dag. Het is alsof we Luther horen. Hier sta ik. Ik kan niet anders. God helpen mij en God helpt mij ook. Sta ik tot op deze dag, betuigende kleinen en groten, niets zeggende. Wat je me wil laten zeggen, moet je zelf weten. Maar ik zal niets zeggen buiten hetgeen de profeten en Mozes gesproken hebben, dat geschieden zou, namelijk. En dan spreekt hij over Christus. Dat is zijn lust en zijn leven, dat is zijn schat. Dat is de mijnschacht waaruit hij de schatten tevoorschijn haalt, die hij opdelft uit het evangelie van Christus. Namelijk dat de Christus lijden moest. En dat hij de eersteling van de opgewekten, van de opgestanen uit de doden is. Hij die het licht der wereld is voor Joden en voor heidenen. Dat is zijn boodschap, hoort u? Hij wijst helemaal van zichzelf af. En hij is als het ware als Mozes, die de koperen slang opheft, die de banier van het evangelie hoog opricht en zegt: zie dan eens, hem verkondig ik. Ik wil niets aan niemand weten dan Jezus Christus en die gekruisigd en die opgestaan. Wat roept dat op? Gemeente, verzet. Verzet. Irritatie. Door Festus. Paulus, man, je raast. Je grote geleerdheid brengt je tot razernij. Je bent te veel bevangen door al die oude boeken. Hou op, Paulus. Gemeente, voelt u iets van de heftigheid en de felheid en de agressie daarin? Zou het ook Festus te nagekomen zijn? En verweert hij zich op deze manier? Zo kan dat wel eens gebeuren. Misschien hebt u die ervaring ook wel. Je probeert voorzichtig iets te zeggen vanuit een bewogen hart. Maar je komt de ander te dichtbij. Je komt binnen, zo zeggen we tegenwoordig, binnen zijn of haar comfortzone. En je tast naar zijn of haar indruk zijn waardigheid aan en de dingen die ik hoog wil houden. En de reactie is fel. En bijna met overslaande stem zegt Festus: Paulus, hou op, je raast. En dan, gemeente, Paulus. Raakt hij ook geïrriteerd? Nou nee, dat hoeft helemaal niet. Dat hoeft helemaal niet, hij hoeft zichzelf niet te verdedigen. Het is Gods zaak. Gemeente, de apostel, hij is een echte apologeet. Hij is een man die niet zijn eigen zaak, maar de zaak van Christus verdedigt. En dan ziet de apostel een mogelijkheid. Hij is listig, een Bijbelse list. Een evangelische wijsheid past hij hiertoe. Want als hij dan Festus een weerwoord gegeven heeft, dan richt hij zich op Agrippa. Want hij zou Agrippa toch vertellen al de dingen die hij mocht zeggen. En dan zegt hij: trouwens, de koning, en dat is Agrippa, de koning weet van de dingen tot welke ik vrijmoedigheid gebruikende spreek. Want ik geloof niet dat hem iets van deze dingen verborgen is, want dit is in geen hoek geschied. Wat doet de apostel? Wel, gemeente, hij appelleert op de herinnering van Agrippa. Agrippa had Joods bloed in zijn aderen. Agrippa was een zoon van Herodes, van die ruwe Herodes, van die koning die de apostel Jacobus ter dood had gebracht. Maar de apostel, hij weet een teer punt bij Agrippa te raken. En Agrippa, wat ik nou zeg en waarvan Festus zegt dat ik raas, maar u weet het toch wel, u weet het toch wel. Ik geloof niet dat hem van deze dingen iets verborgen is. En dan, wel gemeente, en dan. Gelooft gij? En de apostel, hij zal ongetwijfeld Agrippa recht hebben aangezien. Recht in zijn ogen. Want het is een appel waarmee hij diep in het binnenste van Agrippa binnen wil komen. Gelooft gij, o koning Agrippa, de profeten? Gelooft gij ze? En de apostel gaat wel heel ver. Hij zegt: ik weet dat gij ze gelooft. Agrippa, dat ontkent u toch niet? Het zijn toch geen onbekende dingen die ik zeg. Dat hebt u toch al eerder gehoord. U bent toch de koning van de Joden toch? En daarom, u weet het toch. Gelooft gij de profeten? Ik weet dat gij ze gelooft. En Als de apostel dan zegt de profeten, dan bedoelt hij natuurlijk het getuigenis van de profeten aangaande Christus. Gelooft gij het? Weet u het? Ik weet dat u ze weet en dat u ze gelooft. Want u bent een zoon van het Joodse land. U kent de profeten wel, u weet wel. En de namen van Jesaja en van Jeremia en van Ezechiël en Agrippa, die zijn u niet onbekend. Het woord van Paulus aan Agrippa. Appellerend, u begrijpt wat ik daarmee bedoel? Als het ware aanhakend op de kennis die bij Agrippa aanwezig is. Gemeente, dat is verkondiging. Dat is de prediking van het evangelie. Want het is niet in een hoek geschied. Agrippa wist het. En wij, gemeente, u en jij, wij weten het ook toch. We zitten hier toch niet voor het eerst. Al jarenlang zitten we hier toch, jongens en meisjes. Je bent hier ooit binnengebracht door je vader en moeder. Misschien wel hier of op een andere plaats. En bij velen van jullie heeft het water vanuit deze doopvond heeft op je voorhoofd gepareld. En sindsdien op de zondagsschool en op de verenigingen en hier in de kerk, keer op keer, zondag aan zondag, mag ik toch aannemen, door vader en moeder 2 keer per zondag meegenomen, toch? Trouw in het spoor, trouw gebleven onder het woord van God. En je hebt inmiddels een eigen Bijbel en je leest er toch in. En je zit misschien wel op de jeugdvereniging, je praat erover. En vanavond, gemeente, nee, niet ik. Ik ben ook de apostel niet, helemaal niet. Maar laten we zeggen, het woord van God. Of moeten we het nog anders zeggen? Christus zelf. Ja, zo was het toch daar, in die zaal in Caesarea. Het is alsof, dat zegt de apostel toch, dat schrijft hij aan de Corinthiërs. Het is alsof God door ons baden. En Paulus zegt, als ik het woord spreek, dan ben ik het niet. Maar dan is God het. Dan is Christus het. Laat u met God verzoenen. Gemeente, de preek van vanmiddag geeft een hand aan die van vanmorgen. En vanmiddag is het God zelf. Is het zijn woord zelf? Is het Christus zelf? Die het tegen jou zegt. En die het tegen u zegt en aan u vraagt. En nou, het antwoord is onontkoombaar toch? Je weet het toch? Of niet? Doe je nou net alsof je het niet weet? Dat er een God in de hemel is. En dat deze God zijn zoon gezonden heeft. En dat deze zoon van God zijn naam de enige is waardoor je moet zalig worden. Doe je nou net alsof je het niet weet? Wil je nou terugtrekken? Je weet het toch? Geloof je het? Ken je het? Weet je het? Het is natuurlijk wel duidelijk. Het is wel duidelijk waar de apostel Agrippa wil hebben. Niet alleen dat hij knikt, en dat heeft hij misschien wel een ogenblik gedaan zo. En wij doen het misschien ook wel nu. Ja, natuurlijk, we weten het wel. Maar waar de apostel Agrippa wil hebben, gemeente. Hij wil hem meenemen. Hij wil hem vastgrijpen. Hij wil hem in het net van het evangelie hebben. Hij wil ertoe komen en hij worstelt. Dat zal hij gedaan hebben. Hij zal geworsteld hebben. Hij zal gebeden hebben. De beste preekgemeente gaat gepaard met zuchten naar boven. Hebt u het wel eens gemerkt aan je dominee? Dan kwam het er misschien niet altijd zo vloeiend uit, maar dat hoeft niet. Daar zijn de preken ook niet voor. Het zijn geen glanzende voordrachten, dat hoeft helemaal niet. Maar een worsteling. En dat je het misschien wel eens gevoeld hebt. Ik kom daar straks nog wel op terug. Hier word ik bedoeld. Ja, zo zal het bij Agrippa ook geweest zijn. Hij zal geknikt hebben. Maar we begrijpen waar de apostel Agrippa wil hebben. Hij wil hem meenemen. Opdat hij zich buigt voor deze Heere Jezus Christus. En dan te bedenken, gemeente. Dan te bedenken dat wanneer de apostel dit tot Agrippa zegt. Dat het allerbeslissendste moment in zijn hele leven geweest is. Het grote moment. De Fransen zeggen le moment suprême. Het moment. Nooit Dat laat de levensgeschiedenis van koning Agrippa wel zien. Want die kennen we wel uit de ongewijde geschiedenis. Nooit is het evangelie van Christus. Nooit is Christus zelf zo dicht bij Agrippa geweest als op dat moment. Als het ware de ogen van het woord van God. Als het ware de blik van Christus hem doorgrond, door hem heen gaat. Agrippa, kom, zeg het eens. Je gelooft toch de profeten wel? Je weet het toch wel? Zeg het dan. En zo is het ook vandaag. Mogen we het vanavond zo zeggen, gemeente? Oh, ik wil natuurlijk niet doen al die keren dat u in de kerk zat. En er waren misschien wel bijzondere kerkdiensten bij. Maar vanavond zijn we hier. En vanavond zegt de Heer, nu is het de welaangename tijd. Nu is het de dag der zaligheid. Ik bid u dan, om Christus wil, laat u met God verzoenen. Vanavond, gemeente, kijkt het evangelie van Christus ons aan en zegt maar, hoe staat het nou? Hoe staat het nou? En de gemeente, de vraag van vanmorgen geldt opnieuw. Heb je er belang bij? Heb je het inmiddels voor God erkend? Dat je er het hoogste belang bij hebt. Bij deze Heer Jezus Christus. Bij hem die zijn bloed gegeven heeft. Tot verzoening van de zonden. Hij die gekomen is voor verloren. Nou, daar zat zo'n verlorene. Hoe prachtig die waarschijnlijk ook gekleed was. Hij met zijn vrouw erbij, Agrippa en Bernice. Dat waren arme mensen. Het waren verloren mensen. En dat ben ik van mezelf ook. En dat bent u ook. En dan ben jij ook. Maar hier in die zaal in Caesarea. Maar net zo goed. Hier in dit kerkgebouw aan de Hoflaan gemeente. Worden de sleutels van het hemelrijk bediend. Lees het maar eens na. Ik ga het nog niet citeren. Lees het maar eens na in zondag 31 van de catechismus. De sleutels van het hemelrijk. En dan gaat een deur dicht. Of hij gaat open. Eén van twee. In dit alles beslissende moment. Wat gewichtig vindt u niet. Het gewicht van de eeuwigheid. Want de eeuwigheid is ermee gediend. Nou, en nu dat tweede. Paulus heeft alles gegeven. In enkele woorden maar. Het gaat ook niet om een groot vertocht van woorden. In enkele woorden maar. En met een scherpe blik. En met een uiterst goed gekozen woord. Een pijl die hij zorgvuldig op zijn boog heeft gelegd. En die hij afschiet. Wat zal dat stil geweest zijn in die zaal? Jongens en meisjes, denk je niet. Dat hebben ze allemaal wel begrepen. Ze houden hun adem in. Wat zal Agrippa nu zeggen? Gemeente, weet u waar het ook stil was? Weet jij dat? Waar het stil was? Ik schroom om het te zeggen. Weet u waar het op dit moment stil is? In de hemel. In de hemel. Waar de engelen als het ware, de engelen, waar de engelen bij wijze van spreken, nou laat ik het zo zeggen, heel mensvormig, over de rand van het hemelse balkon naar de aarde zien. Ze zijn begeerig om in te zien, zo schrijft de apostel Petrus. Ze zijn begeerig om in te zien. Waarin in te zien? Wat het effect van de evangelieverkondiging is. Ze zijn begeerig om in te zien. En de engelen, ze houden hun adem in. Dat doen ze ook vandaag. Ze houden hun adem in. Komt het ervan? Komt het ervan? Geloof dan mijn heil en troostrijk woord. Verhardt u niet, maar laat u leiden. En als je door genade die dingen mag kennen, wel, dan mag je het nog wel eens een keer beoefenen. Wanneer je op hem mag zien. Wanneer je het belang bij deze Heer Jezus Christus nog eens een keer op je hart gebonden krijgt en het ervaart. Ja, hij. Ik wil niets weten dan deze Heer Jezus Christus en die gekruisigd. Zou er vreugde komen in de hemel over één zondaar die zich bekeert toen in Caesarea en nu vandaag. Gemeente, wat een spanning. Wat een spanning. En dan doet Agrippa zijn mond open. En hij doet het vol ironie. En misschien wel iets met sarcasme. In ieder geval sceptisch. Paulus, Paulus. Je beweegt me bijna om een christen te worden. Paulus, man, het was je bijna gelukt. Maar je denkt het toch niet, hè? Je denkt het toch niet. Bijna een christen. Nu is gemeente, nu moet ik even een stapje terzijde doen. Nu is de vertaling van onze tekst een beetje een probleem. Ja, het kan wel zo vertaald worden en ik wil het ook graag vasthouden. Zeker ook vanwege de diepe en aangrijpende betekenis ervan. Maar het kan eigenlijk nog meer betekenen. Het kan ook betekenen, Paulus, je wil mij wel heel spoedig als christen laten optreden. En nog een beetje anders. Met spot, Paulus, als je zo doorgaat nog even, dan zal ik binnenkort ook een christen zijn. Paulus, je probeert het. Dat zal je niet lukken. Paulus, je zult me niet hebben, man. Ja, Agrippa, enigszins bewogen was hij wel. Dat denk ik wel. Hij is in zijn emotie geraakt, ongetwijfeld. Want die woorden van de apostel waren wel heel vlijmscherp. Maar hij wijst ze af. Gij beweegt mij bijna een christen te worden. En gemeente, laten we dan verder niet speculeren rond Agrippa. Maar laten we het nou maar op onszelf toepassen. En dan wil ik dat doen. Ik wil dat vrij kort doen. Op drie manieren. Gij beweegt me bijna een christen te worden. Wat heeft dat mij, wat heeft dat ons te zeggen? Nou, allereerst in de lijn van wat ik zojuist zei. Hebt u dat nou ook wel eens? Misschien vanavond wel. Of heb jij het wel eens gehad dat je de Bijbel las of dat je in de kerk zat? En dat je plotseling opkeek en ophoorde. En je zat misschien wat weg te dutten en weg te suffen. Ook dat komt in de kerk wel eens voor. En ineens klinkt er een woord. En dat woord raakt. En je komt plotseling tot het besef, misschien wel met schrik. En je adem stokt en je voelt, hier word ik bedoeld. Heb je dat wel eens? Hebt u dat wel eens? Oh, het gaat hier om mij. Hier wordt mijn naam genoemd. In Rome zeiden ze dan, tua res agitur. Het gaat om uw zaak. Heb je dat wel eens? Ja, misschien nu wel. Dat je voelt, het gaat om mij. Er wordt geworsteld om mijn ziel. De gemeente, weet u wat er zomaar kan? Ja, dan gebeurt er wat in diezelfde zaal gebeurd is. Een jaar of twee geleden, toen de apostel ook een woord had, maar toen tot de stadhouder Felix. Paulus handelde van rechtmatigheid en van rechtvaardigheid en van het toekomende oordeel. En Felix, zeer bevreesd geworden zijnde, antwoordde, voor ditmaal ga heen. En als ik gelegen de tijd zal bekomen hebben, dan zal ik je tot mij roepen. Gemeente, dat is een ontzettend groot gevaar. Het kan zijn dat je in de kerk zit en dat het een ogenblik waar is. Dat het heel dichtbij komt. Maar je herstelt je. Je herstelt je. En als je uit de kerk komt, dan wil je het vergeten. En je gaat over tot de orde van de dag. In plaats van dat je niet meegaat met een ander om koffie te drinken. Maar dat je naar huis gaat. En op je knieën gaat. En zegt, Heere, ik voelde het wel. U bedoelde mij vandaag. En u legt het in mijn hart, Heere, om me er zomaar van te ontdoen. En om zomaar over te gaan tot de orde van de dag. Maar Heere, wilt u het dan alstublieft op mijn hart binden. Zodat het me niet verlaten zal. Maar dat het me zal stuwen tot u en tot uw genade troon, Heere. Dat wil ik als eerste zeggen. Lieve gemeente, jongens en meisjes. Zo kan het zijn De Heer Jezus zei het ook op enig moment van de man die hij zag. Dat hij zei, gij zijt niet ver van het koninkrijk van God. Ja, dat kan. Dat je niet ver bent van het koninkrijk van God. En dat het heel dichtbij komt. Maar je wil het niet. En je duwt het weg. En een week later weet je het nog wel. Maar die ontroering van toen is er niet meer. En 3 weken later is het eigenlijk helemaal weg. Het was een rimpeling. En weg is weg. Luther zou zeggen, de plasregen is voorbij. Dat is de eerste toepassing. De tweede, en dan kom ik toch weer wat dichter bij Agrippa. Wat zou gemeente Agrippa ervan weerhouden hebben om voor het woord van de Here te buigen? Stelt je eens voor. U kunt zich wel voorstellen. Daar zit Agrippa met Bernice en de stadhouder. Mannen van pracht en praal en macht en heerlijkheid en gezag. En dan staat daar die Paulus. In zijn gevangenisplunje. Die armoedige Paulus. Nou. Moet hij nou in zijn wereld terechtkomen? Gemeente, weet u wat Agrippa zich realiseert? Dat als hij toegeeft en als hij op het woord van de apostel ingaat en als hij erkent dat hij in die weg de Here wil zoeken en dat het zijn begeerte is om bij Christus te behoren, dan weet hij dat het hem veel zal kosten. Wie heeft hij naast zich zitten? Bernice. Dat is heel zijn vrouw niet. Dat is zijn zus met wie hij samenleeft. In wellust. Die zal in ieder geval weg moeten. En heeft de zonde gemeente te lief. Hij wil niet breken met zijn leven. Want hij voelt wel. Wanneer je volgeling van Christus wordt. Dan moet je van alles verliezen. Dan moet je afstand nemen van die dingen die je zo graag koestert. Maar waarvan je weet dat ze zondig zijn. Dat is anders dan bij Mozes. Die achter de versmaadheid van Christus meerdere rijkdom te zijn dan de schatten van Egypte. Maar Agrippa gemeente koos voor zijn aardse genoegens. Hij had Bernice liever dan Christus. En van daaruit wil ik nog een ogenblik alleen verder trekken. Weet u hoe Bernice heet? Bernice is haar Griekse naam. Maar ze draagt ook een Latijnse naam. En die naam is Veronica. De vrouw, de bijzit van koning Agrippa, heet Veronica. En gemeente, dat zal misschien de jongeren van heden niet zoveel meer zeggen. Veronica was vele tientallen jaren lang een piratenzender die de lichte muziek en de popmuziek en de beatmuziek en de rockmuziek en de jazzmuziek binnenbracht in de huiskamers. Veronica staat synoniem voor een wereldse, onchristelijke levensstijl. Nou, Veronica heet misschien nu, jongens en meisjes, jullie weten dat veel beter dan ik, vrees ik. Veronica heet nu misschien Radio 538. Of Sky Radio. Of Netflix. Zegt het je wat? Ja, natuurlijk zegt het je wat. Netflix. Je hoeft maar een paar toetsjes in te drukken. Je kunt op gulzige wijze tot je nemen wat je voorgeschoteld wordt. Veronica. De keus is Christus of Bernice. Veronica, Netflix of noem maar op. Gemeente, weet u hoe het met Agrippa en Bernice gegaan is? Het heeft niet zo lang geduurd, die verbintenis. Agrippa kiest voor Bernice en wijst Christus af. Maar enige tijd later koos Bernice voor de troonpretendent, de aanstaande keizer Titus, de zoon van Vespasianus. En ze verliet Agrippa. Lieve gemeente, jongens en meisjes, Veronica, vul dat nou zelf maar in. Die zal ooit afscheid van je nemen. Daar kun je niet mee leven. En daar kun je nog minder mee sterven. En als nou vandaag de keus komt, want het is wel een keus, Als nou de keus komt. Deze Heer Jezus Christus. En zijn dienst. Zijn verzoenend bloed. Voor verloren zondaren. Of. Ja, want het is wel of. Je moet er wel afstand van nemen. Van al die dingen die zomaar tot je willen komen. Waarvan je weet, ze staan in de weg. Maar Veronica zal ooit afscheid van je nemen. En wanneer je voor de rechterstoel van Christus zult staan, dan zal Bernice niet meer aan je zijde staan. Dat is de ernst. Dat was het tweede. En dan het derde. Wat Agrippa zegt, gij beweegt me bijna een christen te worden. Dat zou ook zo nog vertaald kunnen worden. Paulus, u denkt wel dat het erg makkelijk gaat. Paulus, je beweegt me bijna een christen te worden. Je wil mij snel christen maken. En je denkt zeker dat het op deze wijze zal kunnen. Hij zegt het spottend. Hij zegt het spottend. En hij bedoelt te zeggen, nee Paulus, zo makkelijk zal dat niet gaan. Mag ik van hieruit een brug leggen, gemeente? Naar woorden die misschien op deze wijze ook wel eens klinken. Misschien wel tijdens een huisbezoek. Of misschien wel terwijl u in uw kerkbank zit. Nee, dan niet spottend. Nee, niet spottend. Maar je bedoelt het serieus. Wanneer de klem van het evangelie, wanneer de roepstem tot bekering en geloof op je afkomt en je erop reageert voor jezelf. Zo makkelijk zal het niet gaan. Herkent u het? Ik wil het serieus nemen. Want zo makkelijk zal het niet gaan. Het is ook niet makkelijk dat een verloren mens een behouden mens wordt. En toch. Wanneer je met deze woorden, misschien heel serieus bedoeld, lieve gemeente, Christus van je afhoudt. En je zegt, ja, maar zo makkelijk zal het niet gaan. Gemeente, dan doe je toch dezelfde keus als Agrippa. Je beweegt me bijna een christen te worden. Gemeente, waar het om gaat, dat is dat die woorden van de apostel, en dat de woorden die vanavond klinken vanaf de kansel, je tot God brengen. Je tot de Heere leiden. Je stuwen tot Hem. En dan mag je alles meebrengen. Je nood. En je schuld. En ook al die verleidingen, jongens en meisjes, die zo heel dichtbij komen en die zomaar ingang hebben. Je mag het alles bij de Heer brengen en zeggen, Heere, zie mij, Heere, wien elk moet duchten. Tot u vluchten. Nou, dat is de spits van de preek. Dat bedoelde apostel. Blijf toch niet staan op een eigen grondslag. Welke dat ook is. Welke dat ook is. En vul het dan maar in. Vul het voor uzelf in. En beleid het eerlijk voor de Heer. Maar zak door die gronden heen. Zak door die gronden heen. En zie dan eens wat er dan gebeurt. Als je door je eigen gronden leert heen zakken. Dan zijn daar, ja echt, dan zijn daar eeuwige armen. God zal het niet toelaten dat een mens die als een Agrippa, als een verlorene tot hem de toevlucht neemt, verloren zal gaan. Maar zo niet, dan ben je al verloren en dan blijf je verloren. Gemeente, ik ga mijn preek afronden. Misschien komt er nog wel eens een gelegenheid om dat laatste vers nog wat nader te bezien. En wat ik vanmorgen zei, dat zeg ik nu maar opnieuw. Neem deze prediking maar mee naar huis. En mediteer er maar over. Want dan de reactie van Paulus, gemeente, echt ontroerend. Paulus zegt tegen Agrippa, en hij heeft hem opnieuw aangezien. Hij zei, ik wenste wel Agrippa. Beste koning, ik wenste wel. Ik wenste wel van God. Hij zegt namens God, met een roep tot God. Ik wenste wel van God dat en bijna en geheel, niet alleen gij, maar ook allen die mij heden horen, zodanige zouden worden, gelijk als ik, uitgenomen deze zonde. Deze boeien en banden. Agrippa? Bijna een christen? Nee, Agrippa, niet bijna, maar geheel. En niet alleen nu, maar voorgoed. En niet alleen u, koning, maar allen. Ik wens je toe. Zie je het voor je? Die gevangene, vastgeketend als die is. Die onvrije, zou je denken. Die man in de boeien. Hij durfde te zeggen, wat een vrijmoedigheid. Zijn laatste appel. Koning Agrippa, Bernice, Festus en u allen, hoge heren, machtige vorsten. Wat ik u toewens, dat is dat je zult zijn zoals ik ben. Durf je te zeggen? Paulus schreef het ook aan Timotheus. Wees mijn navolger. Durf je te zeggen tot je kinderen, volg mij maar na. Kom maar achter mij aan, dan komt het echt goed. Want ik heb iets geleerd. Ik heb iets geleerd van de wegen van de Heere. En als je diezelfde wegen gaat, dan komt het goed. En zo gingen ze uit elkaar. De zitting wordt opgeheven. Paulus wordt weggevoerd. Als een geketende in banden en boeien. Maar hij staat in de vrijheid van de heerlijkheid der kinderen Gods. Hij heeft toekomst. En Agrippa gaat weer terug naar zijn eigen residentie. En hij neemt Bernice mee voor een poosje. Zogenaamd als vrije. Maar hij was een gebondene. Een beklagenswaardig mens. Gemeente, twee portretten. Twee portretten. Wat is mijn portret? De jouwe? De uwe? Amen. Wij zullen de Heere danken en bidden. Heere, wilt u ons maken tot wijze mensen? Immers dezezelfde psalm zingt ervan. Wie wijs is, die merkt die dingen. En die geeft verstandig acht op z'Heeren handelingen. Zo vol van gunst als macht. Het kwam deze dag in de bediening van uw woord, Heere, tot uitdrukking. Dat u worstelt met ons. Om het behoud van ons leven. Met jongeren en ouderen. En dat u het, zoals u het door de profeet Jesaja ooit tot het volk Israël deed zeggen. Wat heb ik nog meer aan mijn wijngaard te doen, dat ik er niet aan gedaan heb. We bidden om die genade, Heere, de genade van een verootmoedigd hart, van een verbroken mens, van de een die u benodigt, Heere, ook telkens weer. En dat wat we vanmorgen beleden, Heere, mogen we dat vanmiddag opnieuw doen. Dat het onze belijdenis door genade is. Dat het ons leven tekent. Mijn God zal naar zijn rijkdom vervullen. Al mijn nooddruft in heerlijkheid. Door Christus Jezus. Heb dank, Heere, voor wat u schonk. Wat is uw woord? Een volle mijn. Een goudmijn. Heere, waaruit we enkele brokjes mogen hakken. En ze mogen tonen. Ja, zelfs uitdelen. Het goud van uw genade. De edelstenen van uw ontferming. De flonkerende juwelen van uw goedertierenheid. En zo gaan we de inmiddels begonnen week weer verder in, Heere. Misschien met vakantie of aan het werk of hoe dan ook. We bidden u ook, Heere, voor de situatie van de natuur. Vanmorgen hoorden we uit Psalm 65, letterlijk en geestelijk. Maar het letterlijke mag ook betekenis hebben, ook in ons gebed nu. Het land begeerig gemaakt zijnde, verrijkt gij het grotelijks. En als we, Heren, bevreesd zijn rond de groei van onze agrarische productie, de aardappelen en de andere producten, dan bidden we, Heere, wilt u zegen geven, wilt u regen geven. Wilt u het geven, Heere, dat het land vruchtbaar mag zijn. En dat het bedekt zal zijn, zoals deze psalm het zegt, bedekt met kudden en de halmen zwaar. En dat ze u loven en prijzen en wij met hen. Immers, daartoe zijn we geschapen. Dat we u leren dienen. Heere, dan hebt u, om Christus wil, uw mens weer terug. Om Jezus wil. Amen. We zingen tenslotte van de tweede psalm, de versen 6 en 7. verheft uw harten biddend tot God. Ontvangt zijn zegen en gaat heen in vrede. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.
Zegen.
Zegen.